De vorige keer hebben wij ons bezig gehouden met de eerste paar versen van de Efezebrief. In het bijzonder niet zozeer om ons bezig te houden met de inhoud van de Efezebrief als zodanig, maar wel om ons bezig te houden met het merkwaardige verschijnsel dat al die zegeningen die daar genoemd worden en in bijzonder worden toegepast op de gemeente uit onze bedeling, dat al die zegeningen ontleend zijn aan het Oude Testament. En meer speciaal, ze zijn ontleend aan Israël. Dat wil zeggen dat in het Oude Testament vele beloften gedaan, of profetieën gedaan zijn, zo kan ik het ook zeggen, dat vele beloften gedaan zijn met betrekking tot Israël. En het blijkt zo zonder meer dat die zegeningen die in het Oude Testament aan Israël beloofd zijn, in verband met de komst van de Messias, dat die zegeningen worden toegepast op de gemeente uit onze dagen. En dat is van belang om te zien, omdat wij aan de andere kant gewoonlijk leren dat de gemeente uit onze bedeling bepaald iets anders is dan Israël. En we leren zelfs in het algemeen dat de beloften die aan Israël gedaan zijn pas vervuld zullen worden inderdaad in de toekomst bij de wederkomst van Christus. En dat in afwachting van de wederkomst van Christus en de daarmee gepaardgaande bekering van Israël, God zich een volk verzamelt uit de heidenen voor zijn naam. Een volk bestaande uit gelovigen uit alle volkeren, waartoe wij, als wij gelovig zijn, uiteraard ook behoren. En dat is dan de gemeente waarover dan in het bijzonder de Nieuwtestamentische brieven spreken, en in het bijzonder zelfs de brieven van de apostel Paulus, en nog meer in het bijzonder de brieven Efeze, Filippense en Colossense. En daar uit die gedachte vloeit dikwijls de conclusie voort, of eigenlijk het vooroordeel, dat gemeentelijke waarheid nou eenmaal niet gevonden kan worden in het Oude Testament, omdat het met het Oude Testament niks van doen heeft. De gedachte is immers dat de roeping van de gemeente in onze dagen een verborgenheid is, welke de voorgaande eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, zoals het letterlijk staat in de vertaling van Efeze 3, onder andere. En de gedachte is dan dat men geen gemeentelijke waarheid zou kunnen vinden in het Oude Testament. Meestal gaat die redenering nog veel verder en wordt ook dikwijls gezegd, men kan geen gemeentelijke waarheid vinden dan in de evangeliën, Matthäus tot en met Johannes. En soms gaat het nog verder en zegt men, zelfs in het boek Handelingen vindt men geen gemeentelijke waarheid, omdat men dan van mening is dat die gemeentelijke waarheid niet aan de orde kan komen voor Handelingen 28 vers 28, waar de apostel Paulus zegt, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is en die zullen horen. En dat zou dan de introductie zijn van wat wij dan noemen gemeentelijke waarheid, zodat in alle schrift die stamt van voor die datum en van voor de gevangenschap van Paulus geen gemeentelijke waarheid gevonden zou kunnen worden. Dat nu is een enorm misverstand en het leidt trouwens tot nog veel meer misverstanden daarna, want hoe dat ook zij, het is in elk geval zeker, ik heb dat nog nooit horen bestrijden, het is in elk geval zeker dat Efeze en Filippense en Colossense, dat die drie gevangenisbrieven van Paulus, dat die specifiek gemeentelijke waarheid bevatten, te beginnen met de Efezebrief. En in dat verband wil ik u er dan op wijzen, en ik heb dat vorige keer al betrekkelijk systematisch gedaan, dat de waarheden zoals die in de Efezebrief uiteen worden gezet en zoals ze worden toegepast op de gemeente, dat al die waarheden zo zonder meer ontleend zijn aan expliciete uitspraken in het Oude Testament en meer in bijzonder, ze zijn ontleend aan beloften die aan Israël als volk gedaan zijn en ze worden hier in Efeze toegepast op de gemeente. En daarna kun je natuurlijk nog heel lang doorfilosoferen, maar je kunt er nooit onderuit dat dit nou eenmaal zo is. Ik heb wel eens horen vertellen dat het maar toeval is, dat dan toevallig diezelfde dingen die hier genoemd worden in verband met de gemeente, dat die in dezelfde woorden of woorden van gelijke strekking ook worden genoemd in verband met Israël, maar dat zou dan op toeval berusten, het zou niks met elkaar te maken hebben. Maar ja, als je zo dan nog met de Bijbel moet omgaan, dan valt er helemaal niks meer uit te leren, denk ik altijd. Dan blijft geen enkele gedachte die we aan de Bijbel ontleenden staande, omdat die omdat die gedachten dan zouden gebaseerd zijn op hier en daar een losse uitspraak. En zo zit het nou eenmaal niet in elkaar. En zo vaag en zo labiel is Bijbelse waarheid nou eenmaal niet. Want waar het om gaat is dat inderdaad ook de roeping van de gemeente in onze dagen, in afwachting van de wederkomst van Christus en in afwachting van de bekering van Israël, dat de roeping van de gemeente in onze dagen dus inderdaad gebaseerd is op oud-testamentische uitspraken daaromtrent. En het blijkt dan ook eenvoudigweg zo te zijn dat diezelfde zegeningen die aan Israël beloofd zijn, dat diezelfde zegeningen worden toegepast op de gemeente met één belangrijk verschil. Dat is namelijk, ik weet niet of ik het vorige keer hier gezegd heb, dat is 4 weken terug, en dat weet ik dus niet meer, hè, maar met één belangrijk verschil, dat de gemeente uit onze dagen gezegend is volgens Efeze 1 vers 3 met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Maar het leidt ook geen twijfel dat Israël in de toekomst op grond van bekering en geloof gezegend zal worden met elke geestelijke zegening eveneens in Christus, maar niet in de hemel, maar op aarde. En dat is het enige verschil. Tegenstelling is een beetje sterk woord, maar het is het enige verschil tussen de gemeente en Israël. De gemeente namelijk met zijn hemelse roeping, Israël met zijn aardse roeping, maar voor de rest blijkt het gewoon zo te zijn dat al die beloften die gedaan zijn op zowel Israël als de gemeente van toepassing gebracht worden. Alleen de gemeente in verband met hemelse zaken en wat Israël betreft in verband met aardse zaken. En voor beiden geldt bovendien dat die zegeningen niet zomaar gegeven worden, maar het zijn zegeningen waaraan men deel krijgt in Christus, dat wil zeggen, voor zover men gelooft in de Heer Jezus Christus, voor zover men dus deel heeft aan zijn leven, zijn opstandingsleven moet ik eigenlijk volledigheidshalve zeggen, voor zover zal men ook deel krijgen aan de zegeningen die nou eenmaal aan Christus beloofd zijn. Want dat is het hele verhaal. Ik heb dat vorige keer al gedemonstreerd aan de hand van de volgende verse in Efeze 1. Want daar staat immers in vers 4 dat God ons uitverkoren heeft in hem, in Christus, van voor de nederwerping der wereld. En wij leren heel eenvoudig in het Oude Testament al dat Christus is uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. In het Nieuwe uiteraard ook, want daar staat het ook allemaal. Maar goed, God heeft Christus uitverkoren en de gedachte is dan dat voor zover wij aan hem deel hebben gekregen, hebben wij deel aan deze zegening van Christus, namelijk zijn uitverkiezing. En zo hebben we natuurlijk deel aan alle zegeningen van Christus, want dat staat in vers 3 al. Maar vers 4 begint met de opsomming van deze zegeningen. En de eerste is dan, God heeft Christus uitverkoren voor de nederwerping der wereld. God heeft ons, gelovigen uit onze bedeling, dus ook uitverkoren, want wij hebben deel aan Christus, aan zijn leven, aan zijn opstanding en dus aan zijn uitverkiezing. Maar leidt ook geen enkele twijfel dat precies diezelfde gedachte ontleend is aan de beloften die aan Israël gedaan zijn. Want tot Israël wordt gezegd dat het het uitverkoren volk is, of zou zijn, en dat op grond van geloof overigens. Men zou in zijn woord, dan als in wet, hoe het er maar staat, men zou in zijn woord moeten blijven, men zou in hem moeten geloven. En men zou deel krijgen aan zijn verkiezing. Want het uitverkoren volk in de Bijbel is nou eenmaal van oorsprong Israël. Maar het is een uitverkiezing die vast ligt in de uitverkiezing van Christus. En wat we hier in het Nieuwe Testament vinden, is dat ook de gemeente een uitverkoren volk is, waarvan ook de uitverkiezing vast ligt in Christus. Alleen Israël is uitverkoren met een aardse toekomstbestemming en de gemeente is uitverkoren met een hemelse toekomstbestemming. En zo gaat het ook verder in vers 5, want daar staat dat God ons gepredestineerd heeft, tevoren verordineerd, dat God ons gepredestineerd heeft tot zoonstelling. Wel nu, het lijkt geen twijfel dat God Christus gepredestineerd heeft tot aanstelling als zoon. Want de Heer Jezus Christus zou de zoon zijn. De beloofde Messias uit het zaad van Abraham en overigens ook uit het zaad van Abraham zou tevens Gods zoon zijn, zou Gods zoon genaamd worden. Dat wil zeggen, God zei, hij zal mij ten zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Uit 2 Samuel 7, later bevestigd in de uitspraken van Psalm 2 in elk geval. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar het doet er niks aan af dat aan de andere kant diezelfde zoonstelling bestemd was, niet alleen voor de Heer Jezus, het zaad van David, maar het was ook bestemd voor heel zijn volk. Want we hebben vorige keer gelezen, als we het goed gedaan hebben tenminste, hebben wij gelezen, in ieder geval in Exodus 4 al, dat tot Israël gezegd wordt, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Het wordt later in verband met het nieuwe verband herhaald in Jeremia 31. waar God zegt, ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Zodat duidelijk is dat de zegeningen van Christus de zegeningen van Israël zouden zijn, of andersom, dat Israël gezegend zou worden met de geestelijke zegeningen in Christus. Alleen niet in de hemel, want daar gaat het niet over. De kwestie van hemelse bestemming, roeping en erfenis vinden we in verband met Israël niet genoemd in het Oude Testament. In verband met de Heer Jezus Christus overigens wel. Maar bij de Christus zelf worden beide dingen aan elkaar gekoppeld. Namelijk, hij had een roeping in verband met zowel de hemel als de aarde. Hij zou uitermate verhoogd worden, zou zitten aan Gods rechterhand. Maar hij zou net zo goed, volgens datzelfde Oud Testament, zou hij zitten op de troon van zijn vader David. En zou hij al de volkeren, heel de aarde aan zich onderwerpen. Zodat Christus inderdaad hemelse en aardse zegeningen zou ontvangen. Maar de volgende gedachte is dat Israël zou delen in zijn aardse positie. En vervolgens blijkt hier dat de gemeente zou delen in zijn hemelse positie. En dat is het verschil tussen Israël en de gemeente. En voor de rest is er geen verschil. Maar rustig zou zeggen, voor de rest is er geen verschil. Het maakt trouwens, als we deze dingen zien, maakt het een eind aan de discussie die al honderden jaren eigenlijk bestaat tussen wat we aan de ene kant noemen de verbondstheologie en aan de andere kant het dispensationalisme. Want die beide categorieën vliegen elkaar in de haren. Verbondstheologie die zegt, de kerk, de gemeente of wat het maar is, is gewoon Israël, want de zegeningen die aan Israël beloofd zijn worden vervuld aan de kerk. Zodat men het begrip kerk of gemeente introduceert alsnog in het Oude Testament enzovoorts. Een bekend gegeven. En daartegenover staan de dispensationalisten die dan zeggen, nou ja, dat kan helemaal niet, want de gemeente begint pas in Handelingen 1 of 2 of iets dergelijks, of zelfs later. Maar begint pas in Handelingen 2 enzovoorts. De gemeente is heel wat anders dan Israël, want God roept de gemeente uit onze dagen juist in afwachting van de bekering van Israël enzovoorts. Maar de waarheid ligt daar ergens tussenin, want het vaststellen aan de ene kant dat er verschil is tussen de gemeente en Israël, sluit aan de andere kant niet uit dat er ook overeenkomst is, vanzelfsprekend, tussen de gemeente en Israël. Zo is het nog eenmaal. En we zullen de overeenkomsten zowel als de verschillen moeten zien. Want het is een Bijbels gegeven dat de zegeningen van Israël terecht zijn gekomen bij de gemeente in onze dagen. Maar dat is wel erg kort gezegd. Het is niettemin waar, alleen het behoeft enige toelichting. Want punt 1, het betekent niet dat die zegeningen die in Israël beloofd zijn niet bij Israël terecht zullen komen. Dat gebeurt in de toekomst alsnog. En dat is maar waar het om gaat. En aan de andere kant betekent het ook niet dat de gemeente totaal iets anders zou zijn dan Israël. Er is namelijk grote overeenkomst. Maar goed, we zullen dat verder vervolgen. Want we hebben gezien, vers 4, dat die uitverkiezing was de uitverkiezing van Christus en daarna de uitverkiezing van Israël volgens het Oude Testament. Maar volgens deze brief is het de uitverkiezing van de gemeente. Vervolgens hebben we gezien, hebben we gesproken over vers 5, de predestinatie tot zoonstelling. Aanstellen tot eerstgeborene is het eigenlijk ook. Aanstellen tot zoon en daarmee tot eerstgeborene. Dat was bestemd voor Christus en vervolgens aan de ene kant Israël, zoals in het Oude Testament uitgebreid vermeld, maar hier uitgebreid toegepast op de gemeente. Dat geldt trouwens niet alleen voor Efeze, voor de Efezebrief, Filippenzen en Colossenzen, maar geldt net zo goed voor een brief als die van die aan de Romeinen bijvoorbeeld. Want in Romeinen 8 vinden we dat zelfs nog veel uitgebreider vermeld. Ook gewoon gemeentelijke waarheid. Al moet ik erbij zeggen dat in heel de Romeinenbrief niet vermeld wordt dat die zegeningen van de gemeente inderdaad hemelse zegeningen zijn. De positie van de gemeente wordt daarin niet genoemd, maar wel dat wij deel hebben aan de laatste Adam, degene die uit de dood is opgestaan, Romeinen 5, dat we deel hebben aan zijn leven, Romeinen 6, en dat we dus deel hebben aan zijn roeping tot zoonschap, Romeinen 8. Ik kan niet missen. Dat wil zeggen dat wij een hemelse positie ontvangen, dat staat daar niet bij, maar daarna wordt uiteindelijk verwezen aan het einde van heel de Romeinenbrief, in de laatste paar versen van de brief, waar staat dat er nog wel meer was te vertellen, maar dat zal later nog eens een keer komen, en dat is ongetwijfeld de verwijzing naar deze brief, die dan officieel geschreven is aan Efeze. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Want ik ga meteen naar het volgende punt. Want er stond dan... Er werd gesproken over uitverkiezing in vers 4. Er werd gesproken over predestinatie tot zoonstelling in vers 5. Daarna staat er... Tot prijs der heerlijkheid zijn er genade door welke hij ons... En dat gaat uiteraard over de gemeente. Door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Een tegen is uiteraard gewoon Christus. Hoewel meer bedektelijk is het de verwijzing naar David, naar de zoon van David. Want de term de geliefde is feitelijk de vertaling van de naam David. De geliefde is inderdaad David en de geliefde zoon is weliswaar... Want dat woord is weggelaten, het woord zoon. Maar je vult het automatisch in op grond van het voorgaande vers. Op grond van vers 5. Aanstelling tot zonen. En hij heeft ons begenadigd in de geliefde. Dat is dus de geliefde zoon. Deze is mijn geliefde zoon. Het woord zoon wordt weggelaten volgens een normale stijlfiguur. Maar aan de andere kant, de klemtoon komt daardoor te liggen op de term geliefde. Dat is dan de verwijzing inderdaad naar David. En waarmee dus maar gezegd wil zijn dat wij deel hebben aan deze dingen. Doordat wij verbonden zijn met de levende Christus die naar het vlees de zoon van David is. En die naar de geest de zoon van God is. Zo staat het trouwens in Romeinen 1 vers 4. Maar waar het om gaat is dat er staat, hij heeft ons begenadigd. Bovendien wordt het later nog toegelicht in vers 7, want er wordt zelfs gesproken over de rijkdom zijner genade. En daarna ook in hoofdstuk 2 vers 7, waar zelfs gesproken wordt over de uitnemende rijkdom zijner genade. Het was steeds meer. Er staat dus gewoon dat wij genade hebben ontvangen. Dat kan niet missen. Je kunt het eenvoudig toelichten en dus zeggen dat het is omdat wij, hoofdstuk 2 vers 8, omdat wij nou eenmaal uit genade zijn zalig geworden. Dat is natuurlijk ook zo. Wij zijn uit genade zalig geworden, niet uit werken. Ook niet door de wet. Maar uit genade en door geloof. Dat staat er zo zonder meer. Niettemin gaat het verhaal nog verder, want... In hoofdstuk 3, vers 2, wordt zelfs gesproken over de heerschappij der genade. Dat ziet u daar in uw vertaling weliswaar niet staan. Maar het staat er wel, want dat woord bedeling is de vertaling van... Dat is een ingewikkeld verhaal, let even op. Bedeling is de vertaling van het Griekse oikonomia. En dat vertalen wij dan meestal weer opnieuw. En dan volgens de Griekse etymologie, volgens de Griekse afleiding van het woord, namelijk oikos en nomeo, als ik me goed herinner, namelijk huis en het beheren, beheer of beheren van een huis. En we zeggen dus gewoon oikonomia, dat is gewoon een huishouding, een economie, dat is ons Nederlandse. Nee, nou ja, Nederlandse. Maar ons Nederlandse woord economie, we zeggen het gaat dus over een huishouding. En dus vullen we dan meteen in de bedeling der genade gods, namelijk de huishouding der genade gods. Maar het is niet de echte goede manier om zo'n term te vertalen, hoewel het een heel stuk helpt. De enige echte goede manier is ingewikkelder. Dat is namelijk dat wij zouden moeten weten van welk Hebreeuws woord uit het Oude Testament dit Griekse woord bij gelegenheid de vertaling is. En dan blijkt dat dit woord oikonomia normaal gesproken fungeert als vertaling voor het Hebreeuwse woord wat vertaald wordt met heerschappij. En dat betekent het dus, heerschappij. Niet in de zin van koningschap, want heerschappij hoeft nog niet koningschap in te houden, maar wel heerschappij in de zin van dat een huis, maar dat kan ook een heel volk zijn, inderdaad beheerd wordt op grond van bepaalde principes en eventueel door iemand persoonlijk. En dat heet een heerschappij. Dat kan dus best een koningschap zijn, maar het kan ook een huishouding zijn. Maar heerschappij. Maar als je dus heel netjes vertaald krijg je, indien je maar gehoord hebt van de heerschappij der genade gods. Waarna ik het woord bedeling gewoon laat staan, dat maakt verder niks uit. Als je de betekenis van de term maar kent. Het gaat over heerschappij, een huishouding dus van de genade gods. En dat betekent dat genade dus heerst, anders kun je niet praten over heerschappij der genade. Genade heerst. En als je leest huishouding der genade gods, dan is genade dus de belangrijkste huisregel. Iets wat later in de Hebreeënbrief weer wordt toegelicht, want er wordt gesproken over de troon der genade, waarbij de gedachte dezelfde is, namelijk dat vanaf de troon genade heerst. Het is alleen niet zozeer de troon van de koning, maar het is de troon van de hoge priester. Maar goed, dat doet nog verder niks te zaken. Maar waar het wel om gaat, is dat inderdaad sinds de opstanding van Christus, uiteraard Christus op de troon gezeten is, namelijk meer in het bijzonder de troon der genade, en sinds die dagen heerst genade, en sinds die dagen leven wij in de heerschappij of huishouding of bedeling der genade Gods. En dat is een waarheid die we ook niet specifiek in Efeze vinden, maar die we ook vinden in Romeinen. Ik wijs in dat verband altijd op het laatste vers, meen ik, van Romeinen 4, of was het Romeinen 5? Ik weet niet meer. Het laatste vers van Romeinen 5, ja. Waar gesproken wordt over dat genade zou heersen door Jezus Christus onze Heer, met weglating van alle tussenzinnen, voor het gemak. Anders moet ik dat vers weer verklaren, dan kom ik te ver van het onderwerp. Er staat dus, opdat gelijk de zonde geheerst heeft, tot de dood, alzo ook de genade zou heersen, nu dus, door Jezus Christus. Dus genade heerst, over ons in elk geval, is de gedachte, en het wordt later bevestigd in, op dezelfde bladzijde in mijn Bijbel, in Romeinen 6, vers 14. Romeinen 6, vers 14, waar staat, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En dat betekent dat niet zonde en wet over ons heersen, maar dat genade over ons heerst. En op grond van deze beide teksten kun je dus rustig spreken over de heerschappij der genade, zodat je vervolgens die hele term, heerschappij der genade, in ieder geval ontleent, want ik ben lang niet compleet, maar in ieder geval ontleent aan Romeinen. Aan de andere kant ontleen je de term aan Hebreeën, vanwege de troon der genade. En vervolgens ontleen je hem aan Efeze, namelijk in bijzonder Efeze 3, de bedeling der genade Gods. Het lijkt me duidelijk genoeg, waarmee ik maar gezegd wil hebben, dat deze bedeling der genade niet specifiek het onderwerp is van deze Efezebrief of van Efeze, Filippenzen, Colossense uitsluitend, maar net zo goed van Romeinen en van Hebreeën. En in al die schriftplaatsen waarnaar ik nou verwijs, wordt niet zozeer gesproken over genade waaruit wij zalig moeten worden, maar er wordt gesproken over genade die over ons heerst, namelijk in het bijzonder over degene die al zalig geworden zijn. Dat is waar het om gaat, hè. Het gaat niet om de weg tot wedergeboorte, maar het gaat om de vraag welke beginselen heersen over degene die wedergeboren zijn. Nu wij immers verlost zijn van de oude schepping en eerstelingen geworden zijn van de nieuwe schepping, of in het algemeen, nu wij deel hebben aan de gemeente van Christus, is de vraag, wat zijn de beginselen waaronder wij zouden leven? Welke beginselen heersen over ons? En het antwoord is, het beginsel van de genade Gods. In tegenstelling tot de wet, die nou eenmaal heerst, in principe over een oude schepping. Indien gij dus maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, want, en nou werk ik weer terug in Efeze, want God is overvloedig over ons geweest met zijn genade. En nou verwijs ik feitelijk naar Efeze 2 vers 7. De uitnemende rijkdom zijner genade gaat het daarover. En verder terug, Efeze 1 vers 7 en 8. De rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons. Dan staat er nog wat, maar daar ga ik verder niet op in. Dat wil zeggen dat wij genade hebben ontvangen, niet slechts om behouden te worden, maar in het bijzonder juist om behouden te leven, om daaronder te leven. En ik ga meteen maar een stap verder, want het is ook dikwijls erg nuttig. Genade is nou eenmaal het tegenovergestelde van wet, en wet is hetzelfde als het oude verbond. Hebben jullie zo snel? Genade is tegenovergestelde van wet en hetzelfde is, en wet is hetzelfde als het oude verbond. Noem nou eens een andere term voor genade, voor de heerschappij van de genade. Het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond. Ja, dat is waar het om gaat. Want een van de redeneringen, gekoppeld aan de gedachte dat gemeentelijke waarheid in het Oude Testament niet zou gevonden kunnen worden, een van de redeneringen die daaraan gekoppeld wordt is gewoonlijk deze, dat het oude verbond nou eenmaal bestemd was voor Israël, Dat bovendien ook expliciet in de schrift gezegd wordt dat het nieuwe verbond bestemd is voor Israël. Maar aangezien wij niet Israël zijn, leven wij dus niet onder het nieuwe verbond. Dan zegt u, wat maakt me dat uit? Nou, de volgende stap is dan. En aangezien Christus de hoge priester is van het nieuwe verbond en wij niet leven onder het nieuwe verbond, is Christus niet onze hoge priester. En aangezien het hoge priesterschap van Christus besproken wordt in de Hebreeënbrief, is de Hebreeënbrief dus niet voor ons bestemd. Volgens het principe, nou principe mag ik niet zeggen, maar volgens de dikwijls toegepaste praktijk van dispensationalisten, waartoe ik mezelf overigens reken, voor alle duidelijkheid, maar volgens de dikwijls toegepaste praktijk van dispensationalisme, als men namelijk twee teksten tegenkomt in de Bijbel die men zomaar niet met elkaar in overeenstemming kan krijgen, die tegengesteld lijken te zijn, dan zegt men gewoon, oh, dan zal het tot een andere bedeling behoren, dan is men eraf. En dan neemt men een tekst die het best uitkomt en de ander zegt men, oh, is een andere bedeling. Hoe die dan moet toegepast worden in die andere bedeling heb ik vervolgens nog nooit gehoord of gelezen. Maar dat zal wel aan mij liggen, geef ik meteen toe, maar dat weet ik dan niet. Maar het is niet een goede methode natuurlijk om het zo te doen. Zo werkt het namelijk ook niet. Zo is, zo zit het ook niet in elkaar. Want heel de gedachte is dat juist de gemeente, en dat zal men niet ontkennen, ook niet de lui die deze vreemde theorieën aanhangen, vreemd in mijn ogen dan, hè. Als er al wat leeft onder de heerschappij van de genade, is het juist de gemeente. Wij leven in de bedeling der genade, dat staat hier in Efeze 3, dat wordt dan ook niet ontkend. Maar het hele punt is dat genade uitdrukkelijk juist ook in deze brief geplaatst wordt tegenover wet. En wet is het oude verbond, genade is dus het nieuwe verbond. En als wij daaronder leven, leven wij dus onder het nieuwe verbond. Een heel simpele zaak. Nog afgezien van, want daar heb ik het nou nog niet eens over, maar nog afgezien van het feit dat in hoofdstuk 4 het nieuwe verbond ook inderdaad expliciet genoemd wordt, zij het dan met een andere uitdrukking. Want dan heet het verbond des vredes, maar dat is in het Oude Testament al de uitdrukking voor het nieuwe verbond. Dus onthoud dat goed, wij leven wel degelijk onder het nieuwe verbond, maar er zijn nog eenmaal andere termen ter aanduiding van het nieuwe verbond. Zoals die er ook zijn ter aanduiding van het oude verbond. Oude verbond wet, nieuwe verbond genade. Oude verbond heerschappij van de wet, nieuwe verbond heerschappij van de genade. En dus troon der genade. En dat genade heerst, dat stond al in Romeinen, en dat staat hier in Efeze, en staat ook in Hebreeën. En natuurlijk nog op heel wat plaatsen hoor, maar daar ga ik nou verder niet op in. Nou, terug naar Efeze 1, waar dan staat dat God ons begenadigd heeft. God heeft ons tevoren geordineerd tot aanstelling tot zonen, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, daar ga ik gewoon niet verder op in nu, door welke hij ons begenadigd heeft in Christus. Want in Christus, namelijk in hem, zijn we uitverkoren. In Christus, namelijk in hem, zijn wij gepredestineerd tot zonstelling en in hem zijn wij ook begenadigd. En je zou het met andere woorden kunnen zeggen, in hem en door hem hebben wij deel gekregen aan het nieuwe verbond. Want zo kun je het ook natuurlijk nog zeggen, via een andere uitdrukking, dus via een synoniem. Maar daar ga ik nou niet op in, maar ik zou nou in moeten gaan op de vraag, aan wie is dan het nieuwe verbond beloofd? Maar dat doe ik niet, nu niet, omdat de term hier gewoon niet staat. Maar dus blijven wij gewoon bij de vraag, aan wie is genade beloofd? Dat is het enige algemene antwoord, zonder onderscheid te maken tussen Israël en de gemeente. Genade is beloofd aan een ieder die gelooft. Ik kan niet missen. Ik kan niet missen. Dat verwoord is aan Israël en in profetieën die aan Israël gedaan zijn, lijkt me ook een duidelijke zaak. Dus als we nou praten over volkeren en we vragen aan welk volk is genade beloofd, ja, dan kan het niet missen. Het is aan Israël beloofd. Eigenlijk gaat het nog verder terug, maar ik aarzel wat om het te bespreken. Maar ik doe het dan maar even vlug. En als u het niet begrijpt, dan schuif het dan maar weer aan de kant. Want de gedachte is natuurlijk, wij zijn begenadigd in Christus. Dat veronderstelt dat die geliefde, Christus dus, dat hij genade heeft ontvangen. En dan heb ik altijd moeite om het uit te leggen, omdat velen veel tijd nodig hebben en soms helemaal niet genoeg tijd hebben, om te leren verstaan dat de Heer Jezus nou eenmaal genade heeft ontvangen en begenadigd geworden is. De moeilijkheid van het verhaal zit hem in de eerste plaats wellicht in dat wij deze geliefde, de Heer Jezus Christus dus, niet beschouwen als zondaar. En hoezo moest hij dan begenadigd worden? Kijk, als je voor genade invult het nieuwe verbond, wat heel goed kan, volstrekt legitiem, dan heb je geen probleem. Want hij kwam onder de wet, volgens Galaten 4, om degenen die onder de wet waren te verlossen. En als ze van de wet verlost worden, dan komen ze terecht onder de genade. En Christus zelf kwam onder de genade, hij werd de eersteling van het nieuwe verbond. En dan heb je dus verder geen probleem. Dat lijkt me een voor de hand liggende Bijbelse gedachte. En staat er ook expliciet. Maar wanneer we blijven bij de term genade, dan blijkt het wat moeilijker te zijn. De gedachte is namelijk dat de Heer Jezus Christus begenadigd geworden is. Hetgeen in de eerste plaats veronderstelt dat hij toch een zondaar was. En ja, persoonlijk heb ik er niet zoveel moeite mee, maar ik weet nooit wat anderen zich bij die gedachte voorstellen. Wat ik er me bij voorstel, dat kan ik u wel vertellen. Wat ik me erbij voorstel, is dat degene, dat ding die geen zonde gekend heeft, voor ons tot zonde werd gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dus het laatste vers van 2 Korinthe 5. Ding die geen zonde gekend heeft, van nature niet, dat was de Heer Jezus, werd voor ons tot zonde gemaakt. Wanneer en hoe, ga ik nou helemaal niet op in, maar dat hij geacht werd zondaar te zijn, is een duidelijke zaak. Dat wil zeggen, God achtte hem, beschouwde hem als zondaar. Dat kan niet anders, want hij droeg onze zonden. En hij stierf dus inderdaad als zondaar. En dan heb ik het over een, in ieder geval een juridische aangelegenheid. Maar begrijp je me goed, als we praten over wet of genade, dan spreken wij over een juridische aangelegenheid. De vraag is, hoe zag de hoogste rechter de Heer Jezus Christus? Wel, die zag hem als zondaar. En dat is de reden waarom hij moest sterven. En hij droeg dus inderdaad onze zonden weg. Nou, ik hoop maar dat het dan tot zover duidelijk is. Want daarna krijgen we ingewikkelde discussies, want ik kan het schriftplaatsen genoeg voor aanhalen, ook zo uit het hoofd wel, maar dan krijgen we weer discussie over de vraag of die uitspraken die ik citeer en in de Bijbel aanwijs, of die eigenlijk wel over de Heer Jezus gaan. Want je kunt je natuurlijk, als je wilt, overal zo ongeveer onderuit praten. Dus ik ga er maar niet verder op in. Het moet duidelijk zijn dat hij stierf als zondaar, omdat hij uw en mijn zonden droeg. Het lam Gods dat de zonde de wereld wegnam, enzovoorts. Maar het hele punt is vervolgens dat de zondaar, wel, laat ik het anders zeggen, de ziel die zondigt zal sterven, dan wel de bezoldiging der zonde is de dood, en niet opstanding, zodat normaal gesproken de Heer onze zonden droeg, en dus als zondaar moest sterven, en dat zou dan het einde van het verhaal geweest zijn. Heb je ooit gehoord dat de zondaar, en ik bedoel nou in dit geval zelfs de ongelovigen, dat die in de toekomst alsnog een keer zal opstaan? Nou, sommigen leren dat, want de meest vreemde dingen worden tegenwoordig beweerd. Maar heb je ooit gelezen in de Bijbel dat de zondaar, de goddeloze, of hoe het maar heten mag, dat die weliswaar zal sterven, maar dat die daarna nog zal opstaan? Behalve dan eventueel natuurlijk te verschijnen voor de grote witte troon, maar daarna verdwijnt hij in de tweede dood en komt daar heus niet uit. Hoezo dan kan het dat de Heer Jezus onze zonde droeg en vervolgens uit de dood opstond? Vergis je niet hoor, er zijn hele kerkscheuringen ons over ontstaan. Over deze vraag. Als een zondaar, als een goddeloze, voor eeuwig moet branden in de poel des vuurs, in de hel zegt men meestal, ten onrechte, want dat staat nergens zo in de Bijbel. Maar als de zondaar, de goddeloze, of hoe het maar heten mag, neem maar de standaardopvatting, dat die voor eeuwig moet branden in de poel des vuurs. Hoe kan het dan dat de Heer die de zonde droeg, na 3 dagen opstond en niet eens uit de poel des vuurs, want zover kwam hij niet eens. Hij was in het dodenrijk staten. En dat is niet hetzelfde als de poel des vuurs. En hij stond eruit op. Hoe kan dat? Waarna dus de vraag is, heeft hij onze zonde nou eigenlijk wel gedragen? Want zo beschouwd ziet het daar niet naar uit. Nou, ik zal niet al te veel complicaties bijhalen. Maar waar het eenvoudig om gaat, en wat de schrift ook uitgebreid leert, is dat de Heer Jezus moest sterven, de dood inging op grond van de zonden die hij droeg. Maar dat hij vervolgens opgewekt werd uit de dood, niet op grond van zijn zonde, maar op grond van zijn geloof. Nou ja, dan krijgen we de volgende discussie over de vraag, hoezo zijn geloof? Ja, daar kan ik ook niet helpen, maar de Bijbel spreekt daar nou eenmaal over. En ik mag wel zeggen, zeer uitgebreid. Over het feit dat de mens, Jezus van Nazareth, weliswaar onze zonde droeg, maar aan de andere kant een gelovige was. En op grond van de zonden die hij droeg, laat ik het dan netjes zeggen, op grond van de zonden die hij droeg, moest hij sterven en stierf hij ook, maar op grond van zijn geloof ontving hij eeuwig leven. Ik heb het over de mens Jezus van Nazareth, Bijbels zoals ik nu zeg, de mens Jezus van Nazareth. De mens Jezus van Nazareth stierf weliswaar op grond van de zonde die hij droeg, maar op grond van zijn geloof werd hij opgewekt, want God rekent geloof tot gerechtigheid. En dus werd hij opgewekt. En werd hij de eersteling van een nieuwe schepping, eersteling dergenen die ontslapen zijn, enzovoorts. En hij werd uitdrukkelijk de eersteling daarvan, omdat het Gods bedoeling was dat hij ook inderdaad het eerstgeboorterecht van die nieuwe schepping zou ontvangen. Daarom moet de hele rest van de wereldbevolking nog een poosje wachten. Nou, een poosje is een understatement, maar zelfs Abraham wachtte nog steeds op. Want het was niet de bedoeling dat Abraham de eerste zou zijn. Of iemand anders. Maar het was de bedoeling dat Jezus de eerste zou zijn. Maar hij werd opgewekt op grond van zijn geloof. Op grond van zijn onderwerping aan het woord Gods. U leest dat in ieder geval nogal uitgebreid in Filippenzen 2. En daarna ook nogal uitgebreid in Hebreeën 5. Nog veel meer plaatsen hoor. En er zijn veel meer schriftgedeelten bovendien die uitgebreid spreken over het geloof van Jezus Christus. Alleen moet je dan wel een statenvertaling hebben, als het een Nederlandse Bijbel moet zijn tenminste. Moet je wel een statenvertaling hebben, want anders vind je de uitdrukking nergens meer terug. Want de vertalers begrijpen de term niet en vertalen hem dus niet. Vertalen hem anders. Dan wordt het geloof in Jezus Christus of zo. Maar ten onrechte, want de schrift spreekt over het geloof van Jezus Christus. Op grond waarvan hij uit de dood werd opgewekt. En waardoor hij bovendien oorzaak werd voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Met andere woorden, wij worden gerechtvaardigd uit geloof, dat is waar. Maar in het bijzonder worden wij behouden of gerechtvaardigd of wedergeboren uit het geloof van Jezus Christus. En zo staat het meerdere malen, letterlijk zo, in de schrift, met name in Romeinen 3. En in Galaten 3. Maar heel de gedachte is dat ook de Heer Jezus onze zonde droeg. Dat wil zeggen, hij werd onder de overtreders werd hij gerekend. En hij stierf dus, maar hij ontving genade vervolgens. Zo ging dat. En stond inderdaad uit de dood op. God heeft namelijk Christus begenadigd. Met als gevolg dat hij uit de dood opstond. En met als gevolg dat hij deel kreeg aan het nieuwe verbond. Namelijk het verbond der genade. Het was nog zwak uitgedrukt. Want aangezien hij de eerste was die daar deel aan kreeg. Werd hij dus de eersteling, de eerstgeborene van dat nieuwe verbond. En dus werd hij koning en hogepriester van dat nieuwe verbond. En aangezien de hele nieuwe schepping tot stand komt onder dat nieuwe verbond. Is hij dus de eerstgeborene van die hele nieuwe schepping. Een heel eenvoudige redenering. Alleen, er zijn wat voetangels en klemmen, vooroordelen namelijk, die dikwijls dan eerst uit de weg geruimd moeten worden om deze eenvoudige gedachten te kunnen volgen. Maar het blijft niettemin zo dat hem genade, dat Christus genade gegeven zou worden. Het blijkt onder andere uit talloze psalmen, maar dat, nou komt dan tot een zwakke argumentatie, het blijkt uit talloze psalmen, want in de psalmen spreekt altijd de Heer Jezus. Dat wil zeggen, de psalmist brengt woorden voort die daarmee gelegd worden in de mond van de Heer Jezus. En als je dus in de psalmen leest dat de psalmist een beroep doet op de genade, de barmhartigheid, de goede tierenheid van God enzovoorts, dan is het in werkelijkheid de Heer Jezus die een beroep doet op de genade, de barmhartigheid en de goede tierenheid van God. En als gebeden wordt om leven, nieuw leven, verlossing van de dood enzovoort, hetgeen in de psalmen talloze malen voorkomt, dan is het altijd het gebed van de Heer Jezus om verlossing uit de dood. Je kan het ook wel bewijzen, want er staat bijvoorbeeld in Handelingen 2 dat dat zo is, want daar zegt Petrus dat het zo is. Hè? Je haalt psalmen aan in verband met opstanding uit de dood, een gebed om opstanding uit de dood. En hij zegt dat het weliswaar een psalm van David is, maar dat de woorden zelf niet van David zijn, zijn de woorden van de Heer Jezus. Want David was een profeet en heeft gesproken over de opstanding van Christus. En als dat voor die ene psalm van David geldt, geldt het voor al die andere psalmen van David uiteraard ook. Het beginsel waarmee de psalmen gelezen zouden moeten worden. Maar ik zeg, het is een zwakke argumentatie, omdat je makkelijk kunt zeggen, ja, maar het zijn woorden van de psalmist, van David, toen hij zus of zo, of in dat soort omstandigheden verkeerde, en dan redeneer je dus al deze dingen gewoon weg. Maar het is onbijbels. Goed. Waar het dus om ging, is dat in de eerste plaats de Heer Jezus zelf, de geliefde, de zoon van David, begenadigd zou worden, en daarmee, daardoor, zou opstaan uit de dood, en eersteling zou worden van het verbond der genade, het nieuwe verbond. Maar daar ligt meteen ook in vast dat allen die hem geloven deel zouden krijgen aan diezelfde genade. Want dat is waar het om gaat, hè. Het is wat Paulus schrijft aan, ik meen Titus, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Voor alle mensen bestemd. Alleen, een mens moet dan tot geloof komen in de Heer Jezus Christus om deel te krijgen aan die genade Gods in de praktijk. Om dus in hem begenadigd te zijn, dat is het idee. Maar neem niet weg dat als we gewoon vragen, aan welk volk heeft God genade beloofd? Dan krijgen we als antwoord uiteraard simpelweg aan Israël. Kan niet missen. Dat het ook bij de gemeente terechtkomt. Ja, op dezelfde grond, namelijk op grond van geloof. Op grond van vereenzelviging met Christus. Of zoals Hebreeën 5 het zegt, de Heer Jezus was gehoorzaam, dat wil zeggen gelovig. En daarom heeft God hem uit de dood opgewekt en gesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En zo is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, en dus voor allen die in hem geloven, oorzaak geworden van eeuwige zaligheid. En let op dat er dan staat, allen die hem gehoorzaam zijn. Allen die hem geloven, of met woorden uit een heel ander schriftgedeelte, al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. En dat beperkt zich heus niet tot Israël, of tot de gemeenschap onze dagen uiteraard. Maar inmiddels blader ik naar Jesaja hoofdstuk 30. Jesaja 30. Vers 19 gaat hem om. Er staat trouwens een prachtige uitspraak. Ja, ik moet altijd proberen om niet het hele schriftgedeelte te bespreken, want dat schiet er helemaal niet op natuurlijk. Dus ik moet even versen eruit lichten, maar dan kom ik bij vers 18 van Jesaja 30. En daarom zal de Heere wachten opdat hij u genadig zij. En daarom zal hij verhoogd worden opdat hij zich over uw lieden ontfermen. Dat geen eigenaardige uitspraak is, want hoezo zal de Heere, Jehovah dus, hoezo zal de Heere verhoogd worden, want de Heere is toch de Allerhoogste. Dat is goed, hè? Hoezo zal hij verhoogd worden? Het is een heel eenvoudig antwoord op de vraag. Als dit vers zegt dat de Heere verhoogd zal worden, dan moet hij noodzakelijk eerst vernederd worden. Anders kan het niet. Hij is immers de Allerhoogste. Als hij dus verhoogd moet worden, moet hij eerst vernederd worden. En dat is precies waar het om gaat. Dat is ook wat de Heer Jezus zelf zei, tegen Nicodemus bijvoorbeeld, naar aanleiding van een ander schriftgedeelte. Hij zei, niemand is opgevaren naar de hoogte, naar de hemel dus, dan de zoon des mensen die uit de hemel is nedergedaald. En daar kon Nicodemus voorlopig een poosje over nadenken, vrees ik. Dat was Johannes 3. Maar dit vers had daarbij ook aangehaald kunnen worden. De gedachte is namelijk dat de Heer eerst mens zou worden, vernederd worden, volgens de gedachte van Filippenzen 2 zal ik dan maar zeggen. Hij was de gestaltenis Gods, maar werd de gestaltenis van een dienstknecht. Hij was goden gelijk, maar hij werd de mensen gelijk. En hij is gehoorzaam, namelijk gelovig geworden. Filippenzen 2 citeer ik uit. Hij is gehoorzaam, namelijk gelovig geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Waarom? Omdat hij gehoorzaam, gelovig dus, geworden was tot de dood, ja, de dood des kruises. Hij was uitermate vernederd op grond van geloof. Op grond van datzelfde geloof en diezelfde vernedering heeft God hem ook uitermate verhoogd. En daar spreekt dit vers dus al over. Ook hier in Jesaja 30. De Heere zal wachten op dat u genadig zij. En daarom zal hij verhoogd worden op dat hij zich over u lieden ontfermen. Want de Heer is een God des gerechts. Wel gelukzalig zijn die allen die hem verwachten. Het lijkt me trouwens een duidelijke zaak dat hier ook gesproken wordt over onze tegenwoordige bedeling. Want wij wachten inderdaad op de wederkomst van Christus. De verschijning van de Heer in heerlijkheid. Maar daar ging het me zozeer niet om. Maar het gaat mij in het bijzonder om vers 19. Want het volk zal in Sion wonen, te Jeruzalem. Gij zult ganselijk niet wenen. Gewisselijk zal hij u genadig zijn op de stem uws geroeps. Zo haast hij die horen zal, zal hij u antwoorden. Want al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat staat er niet bij. Dat staat er ergens anders. Maar dat is een aardige tekst naast deze uitspraak uiteraard. Hij zal u genadig zijn op de stem uws geroeps. Zo haast hij die horen zal, zal hij u antwoorden. En het wordt uiteraard gezegd tot het volk Israël, dat in Sion in Jeruzalem zal wonen. Maar men krijgt pas deel aan die genade als men die Heer, die verhoogde Heer uit vers 18 aanroept. Het is nog even wachten voordat Israël dat zal doen. Dat is de strekking van vers 18. Daarom zal de Heer wachten. Hij wacht daarop, uitdrukkelijk, ook in onze dagen. Maar in onze dagen roepen wij die naam des Heeren aan. En Romeinen zegt, al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden, ontleend aan Joël 2, zodat dezelfde waarheid toegepast wordt op de gemeente. Niettemin, hier in vers 19 staat expliciet dat genade beloofd is aan Israël, maar dan wel op grond van dat men de naam des Heeren zal aanroepen. Op grond van geloof dus eigenlijk. Maar in onze dagen wordt diezelfde uitspraak van toepassing gebracht op de gemeente. Bovendien, dezezelfde verzen, men hoeft maar vers 17 mee te lezen, dezezelfde verzen spreken niet eens over het volk als zodanig, in de zin van alle Israëlieten. Deze verzen spreken over het overblijfsel van Israël, dat deel wat overgelaten wordt. En daar spreekt heel Jesaja over trouwens, over dat niet alle Israëlieten, maar slechts een overblijfsel zal behouden worden, namelijk dat deel van het volk wat tot geloof komt. Het gelovig overblijfsel van Israël, zeggen wij dan voluit. Totdat hij overgelaten wordt, gelijk een mast op de top van een berg en als een banier op een heuvel. Maar dat was vers 17. Maar goed, er zijn talloze uitspraken in Jesaja die hetzelfde zeggen. Dus aan Israël beloofd, maar alleen op grond van geloof, dat wil zeggen alleen aan het gelovig overblijfsel van Israël beloofd. Nou goed. Bladeren even verder naar hoofdstuk 33. Want het vers sluit regelrecht aan bij wat we zojuist gelezen hebben. Hoofdstuk 33, vers 2. Heere, wees ons genadig. Wij hebben op u gewacht. Wees hun arm alle morgen. Daartoe onze behoudenis. Of wees daartoe onze behoudenis. Ten tijde der benauwdheid. Als je wil, kun je uit het vers afleiden dat Israël pas de Heer aanroept en aanspraak maakt op zijn genade in de dag der benauwdheid, ten tijde der benauwdheid, in de dag van de grote verdrukking dus, de dag van de benauwdheid van Jacob, zoals elders heet, dat kan, maar daar staat er niet bij, hè, dat het daarbij gaat om de grote verdrukking speciaal, het staat gewoon over, staat gewoon ten tijde der benauwdheid, en dat kan natuurlijk altijd zijn, hè? Maar niettemin, de gedachte is dat hier Israël bidt om genade, zodat inderdaad die genade gegeven zal worden daadwerkelijk aan Israël in de toekomst, wanneer het tot geloof komt, eventueel wanneer het tot geloof komt in de dag der benauwdheid, in de grote verdrukking. Dat mag dan zo wezen. Men neemt niet weg dat Efeze 1 gewoon zegt, God heeft ons begenadigd en dat ons is daar niet Israël, maar is daar de gemeente. Maar dat is gewoon omdat wij inderdaad de Heer hebben aangeroepen en daardoor hebben wij deel gekregen aan zijn genade. Als je bovendien verder leest in hier Jesaja 33, dan leest u daar eveneens weer over over de Heer die verhoogd is. Vers 5, de Heer is verheven, want hij woont in de hoogte. Hij heeft Sion vervuld met gericht en gerechtigheid. Hebreeën zou zeggen, ja, Sion vervuld met gericht en gerechtigheid, maar het is dan wel hemel, de hemel, ontastelijke berg Sion enzovoorts. Zo zegt Hebreeën 12 dat. Maar hij zal Sion vervullen met gerechtigheid, ook op aarde straks in de toekomst. En als u daarna verder leest in vers 6, het zal geschieden dat de vastigheid uw tijden, de sterkte van uw behoudenissen zal zijn, wijsheid en kennis. De vreze des Heren zal zijn schat zijn. Het gaat om wijsheid en kennis aangaande de behoudenis. Met hetzelfde Efeze 1 dat zegt dat we mogen ontvangen de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Hoeft niet ontleend te zijn aan deze uitspraak uit Jesaja 33, maar het zou best kunnen. En dan verwijs ik nog naar vers 22, waar Israël zegt, want de Heere is onze rechter, de Heer is onze wetgever, de Heer is onze koning, hij zal ons behouden. Lijkt me een duidelijke zaak. Behouden is bestemd voor Israël, maar niettemin aan de andere kant terechtgekomen bij de gemeente in onze dagen. Nou, blader ik verder naar Jeremia 31. Daar waren we vorige keer ook al, dat is natuurlijk niet toevallig. Jeremia 31. Daar waren we al, omdat daar gezegd werd, ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Dat wil zeggen dat in Jeremia 31 gesproken wordt over dat Israël tot zoon zal worden aangesteld. En aangezien Jeremia 31 in het algemeen spreekt over het beloofde nieuwe verbond, is dus de gedachte dat Israël tot zoon zal worden aangesteld wanneer het geplaatst wordt onder het nieuwe verbond. Maar we hebben gezien hoe het in Efeze werd toegepast op de gemeente. Maar nu kom ik in Jeremia 31, waar in vers 1 staat, terzelfde tijd, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. Hoezo uit het verkoren volk, weet u wel? Het gaat over Israël hier, terwijl Efeze zei, hij heeft ons uitverkoren. Maar goed, om die uitspraak hier gaat het me nu niet, gaat me nu om vers 2, waar staat, zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen, de overgelatenen, waarover we zojuist lazen in Jesaja 30 vers 18, het volk der overgeblevenen, gelovig overblijfsel van Israël, het volk der overgeblevenen van het zwaard, uit de dag der benauwdheid en in het bijzonder dus uit de grote verdrukking, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden. Dus welk volk zou genade ontvangen? Het volk der overgeblevenen van het zwaard. Het volk wat uit de grote verdrukking zou komen. Het volk dat uiteindelijk zou vluchten uit Jeruzalem in elk geval. Maar in ieder geval het volk wat zou vluchten naar de woestijn. Staat hier ook bij. Het volk dat zou vluchten naar de woestijn. Zou genade vinden. Namelijk, Israël staat erachter, namelijk, Israël. Het woordje namelijk staat er weliswaar niet echt, maar het hoeft ook niet, hè. De betekenis verandert er niet van. Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid, weet u wel, uit Openbaring 12, maar daar waren we de vorige keer al even. Maar inderdaad, Israël zal genade vinden en zelfs alle geslachten van Israël, want dat staat er in vers 1. Alle geslachten van Israël. Niet alleen de Joden, die 2 stammen. Ik zou bijna gezegd hebben, niet 12 stammen, maar 13 stammen. Want zoveel zijn er. Dat is wel lastig, maar het is zo. Er zijn er nog 113. goed. Ga je niet verder op in? Ja, wat ik nog zeggen moet natuurlijk, is dat die genade hier uit Jeremia 31 vers 2... in de praktijk niks anders is dan het nieuwe verbond uit vers 31. Maar dat heb ik al gezegd. Genade is nu eenmaal het nieuwe verbond zoals wet het oude verbond is. Het verbond staat er ook met het huis van Israël en met het huis van Juda. Aan Israël beloofd, niettemin toegepast op de gemeente. Goed, blader ik me weer even verder naar Joël, waaruit wij reeds geciteerd hebben. Joël 2, bladzij 860. Joël 2, waar immers in het laatste vers van het hoofdstuk staat: het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Dat is die uitspraak die later in Handelingen en in Romeinen 10 wordt geciteerd. Daar heb ik het al over gehad. Niet Israël, niet de gemeente. Maar al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En het Nieuwe Testament met de klemtoon op: al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En voor de goede orde, kennelijk gaat het hier in Joël in het bijzonder om het aanroepen van de naam des Heren door Israël, inderdaad in de dag der benauwdheid. Want daar gaat het hier over. Ik geloof niet dat de term gebruikt wordt, maar uit het verband en uit de vergelijking met andere profetieën blijkt dat het gaat over gebeurtenissen die zullen plaatsvinden aan het einde van de 70ste week van Daniël, ter gelegenheid dus van de verschijning van de Heer op de Olijfberg enzovoorts. Maar goed. Maar in deze profetie staat dan in vers 13, Joël 2, vers 13. En scheurt uw hart en niet uw klederen. Israël gaat in de rouw immers, volgens vers 12. Vanwege dood en verderf onder het volk. Maar de Heer zegt: nee, je moet niet je klederen scheuren. Je moet je hart scheuren. Je hart moet besneden worden. Is eigenlijk de gedachte. Maar die uitdrukking staat op andere plaatsen. Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Heere uw God, want Hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. En dat zijn niet allemaal verschillende begrippen uiteraard, dat zijn duidelijk synoniemen en er worden gewoon meerdere woorden voor hetzelfde gebruikt om op hetzelfde veel nadruk te leggen. Hij is dus genadig. Of zoals Efeze het zei, hij is overvloedig geweest over ons met de uitnemende rijkdom zijner genade. Dan heb ik twee teksten bij elkaar getrokken, maar niettemin staat het er. En hier staat: de Heer uw God is genadig, barmhartig, langmoedig, groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwade. En kwaad is niet de zonde hoor. Hij is berouwhebben wil zeggen ergens op terugkomen. En het kwade gaat gewoon over die oordelen die hier volgens deze profetie over Israël zullen komen. En daar zal de Heer een eind aan maken. Er komt een eind aan die grote verdrukking. Om der uitverkorene wil zullen de dagen van die verdrukking verkort worden. Maar dat was Mattheüs 24. En bij die gelegenheid, aan het einde van die verdrukking dus, zal de Heer genade, barmhartigheid, langmoedigheid, het goede tierenheid schenken aan Israël. En in verband daarmee zou je meteen vers 32 moeten lezen. Want al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden, zal deel krijgen aan deze genade. Dus genade beloofd aan Israël. Nou. Dat was Joël 2. We zullen daar nog wel vaker in terechtkomen overigens. Want Efeze citeert er nog vaker uit. Daarna komen wij bijvoorbeeld terecht in Amos. De heer Amos. 5 vers 15. Waar in vers 13 al gesproken wordt over: het zal een boze tijd zijn. En de verstandige zal zwijgen, staat er. Dat wil zeggen, de verstandige zal niet spreken tegen God, maar in tegendeel, hij zal zijn mond houden, zwijgen, hij zal luisteren naar de Heer. Want het zal een boze tijd zijn, en dan staat er: zoekt het goede en niet het boze, opdat gij leeft. En alzo zal de Heere, de God der Heerscharen, met uw lieden zijn, gelijk als gij zegt. Haat het boze en heb lief het goede en bestelt het recht in de poort, want in de poort wordt recht gesproken, zoals gebruikelijk. Bestelt het recht in de poort. Misschien zal de Heere, de God der Heerscharen, aan Jozefs overblijfsel genadig zijn. En hier wordt Jozef genoemd, in de eerste plaats natuurlijk, omdat Jozef de drager is van het eerstgeboorterecht onder Israël. De naam Jozef hangt samen dus met de aanstelling tot zonen. Merkwaardige, hoe dat we weer in Efeze terechtkomen, weer één vers eerder, bij die aanstelling tot zonen. Maar het hangt samen. Als Israël genade ontvangt, zal het tot zoon worden aangesteld. En wie genade ontvangt, is daardoor geroepen tot zoonstelling en andersom. Wie geroepen is tot zoonstelling of gepredestineerd is tot aanstelling tot zonen, ontvangt genade vanzelfsprekend. En dus dat staat hier ook, hè. Misschien zal de Heere, de God der Heerscharen, aan Jozefs overblijfsel genadig zijn. Dat misschien vind ik altijd wel leuk, omdat het aansluit bij een heel andere problematiek, namelijk die van Handelingen 1, waarbij de vraag gesteld werd aan de Heer, zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? En het antwoord is, misschien. Misschien zal de Heere, de God der Heerscharen, aan Jozefs overblijfsel genadig zijn. Wie zal het zeggen? Want het is een beetje een moeilijke discussie. Want in onze dagen is de Heer ons genadig op grond van geloof. Daaruit ontstaat de gemeente. In de toekomst is de Heer genadig. En daaruit ontstaat inderdaad Israël. En de vraag is, wie van de twee is Jozefs overblijfsel? Want als we hier letterlijk in Amos lezen over Israël, dan zeggen we, nou, misschien zal hij genadig zijn. Nou, dat is dan niet gebeurd in de dagen van de Handelingen. Dat zal pas gebeuren in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar als we de betekenis van de naam Jozef in de Bijbel ten volle kennen, dan zullen we geneigd zijn te zeggen, hij is wel degelijk genadig geweest aan Jozefs overblijfsel. Want op een of andere wijze is de oorsprong van de gemeente te herleiden naar Jozef. En wordt de gemeente in onze dagen geacht het overblijfsel te zijn van Jozef. Dat verhaal van die 10 stammen, weet u wel. Daar ga ik nou dus niet verder op in. Dat speelt verder geen rol hier. Maar waar het maar om gaat is dat in elk geval genade beloofd is aan Israël. Nou, dan blader ik nog even verder naar Zacharia 12. Bekende profetie. Eén die gelezen zou moeten worden naast de profetie van Joël 2, waar we net even waren. Dat was die profetie van dat God zijn geest zal uitstorten over alle vlees enzovoorts. Ik heb die tekst niet gelezen met u, maar die stond er wel. Zo tegen het eind van Joël 2. Belofte over uitstorting van de Heilige Geest, maar daar wilde ik het met opzet nog niet over hebben. En nou kom ik in Zacharia 12 en dan gaat het weer over hetzelfde, er staat, doch over, vers 10, doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En dat betekent dat dus Israël genade zal ontvangen, ook de geest overigens, maar zoals gezegd, daar hebben we het nu even nog niet over. Maar het zijn begrippen die in de praktijk niet van elkaar te scheiden zijn. Niettemin, er wordt beloofd genade, geest der genade, maar van geest leren we dat het de geest is van het nieuwe verbond. De geest, namelijk het leven van het nieuwe verbond, volgens 2 Korinthe 3, zodat beide termen, namelijk zowel geest als genade, spreekt over het nieuwe verbond. Maar waar het me hier alleen maar om gaat, is nu nog om alleen de term genade. En zo goed als deze geest die beloofd wordt aan Israël, net als in Joël 2, zo wordt genade beloofd aan Israël, net als in Joël 2. Dus inderdaad, beloften aan Israël, maar terechtgekomen bij de gemeente in onze dagen. En als ik daar nog dan wat aan toe mag voegen, er zijn natuurlijk veel meer schriftplaatsen waar dit gevonden wordt. Ik nam maar de bekendste schriftgedeelte. Maar ik wil er nog graag aan toevoegen, dat als daarna in Johannes 1, gezegd wordt, de wet is door Mozes gegeven en genade en waarheid is door Jezus Christus geworden, dan hoeven we daar ook niet meer meteen te zeggen van, de wet was aan Israël en de genade die daar beloofd werd of genoemd wordt in Johannes 1 is dus ook voor Israël. Want zo redeneert men het Johannes-evangelie dan naar een andere bedeling toe, hè? Zo van, ja, genade, Israël. Nee, genade ook aan de gemeente. Net zo goed, zodat die splitsing daar in die uitspraken helemaal niet gemaakt moet worden. Die vind je daar namelijk niet. Bovendien, hetzelfde Johannes 1 zegt, we hebben de heerlijkheid van Christus aanschouwd. En dat is precies wat Filippenzen leert en wat Hebreeën leert over Christus nu. Wij zien immers Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En Johannes 1 zegt, we hebben de heerlijkheid van Christus aanschouwd, vol van genade en waarheid. Vol van genade. Overvloedig met zijn genade, zoals Efeze zou zeggen. En bovendien staat er, het is de heerlijkheid, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als des enig geborenen des vaders, zodat daar dat zoonschap van Christus ook rechtstreeks in verband gebracht wordt met genade. Precies als in Efeze 1. Gepredestineerd tot zoonstelling, want in hem zijn wij begenadigd geworden. Het is precies dezelfde waarheid. Nou goed. En vervolgens, als men in Handelingen leest over dat er grote genade was over hen allen, namelijk over de gelovigen, over die eerste gemeente enzovoorts, dan moet je ook niet meteen zeggen, maar dat is een Israëlitische gemeente, heeft met de Paulinische gemeente niks van doen, want genade is net zo goed bij ons terechtgekomen. Het is namelijk genade voor een ieder die gelooft sinds de opstanding van Christus, in elk geval. En daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. En zo zijn we weer terug in Efeze 1, waar we waren bij vers 6, dan wel 7, dan wel 8, waar gesproken wordt over dat hij ons begenadigd heeft en naar de rijkdom zijner genade met welke hij overvloedig is geweest over ons. Er staan natuurlijk nog een paar dingen, er staat in het bijzonder ook bij in vers 7, in welke wij hebben de verlossing. En als ik u nou vraag welk volk zouden verlost worden, ja, dat lijkt me zo'n duidelijke zaak. Israël zou uiteraard verlost worden. Israël zou verlost worden, gebracht worden in het land. En daar zegeningen ontvangen, vanzelfsprekend. Het zou gebeuren inderdaad bij de wederkomst van Christus. Lijkt me duidelijk genoeg. Maar ik laat het er maar bij. Dus het is een begrip wat trouwens hier ook rechtstreeks samenhangt met begenadiging. En voor wat betreft vergeving der misdaden. Wel, vergeving der misdaden is natuurlijk op basis van die genade. En verder wordt inderdaad in het Oude Testament meerdere malen gesproken over dat misdaden vergeven zouden worden. In het bijzonder natuurlijk ook in Jeremia 31 was dat zo. Jeremia 31, bekende uitspraken over het nieuwe verbond, waar gezegd zou worden, waar gezegd werd in vers 34, het einde van het vers, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken. En uitspraken van dergelijke strekking vinden we in het bijzonder in Jesaja trouwens ook, in de psalmen trouwens ook, maar in het bijzonder hier in Jeremia. Want inderdaad, Israël zou niet alleen genade ontvangen, zou verlost worden, zou inderdaad vergeving ontvangen enzovoorts. Een moeilijker punt overigens is de volgende gedachte in Efeze 1, waar staat in vers 9, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, enzovoorts. Zodat de ware die hier staat is dat God ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. Als ik nou eerst op die gedachte zelf inga, dan blijkt dat hier in Efeze die verborgenheid van Gods wil direct in verband gebracht wordt met onze tegenwoordige bedeling, die dan ook prompt genoemd wordt de bedeling der verborgenheid. Die uitdrukking die staat in Efeze 3, vers 9, helaas niet in de vertaling. En dat is weer zo omdat het ook niet stond in de Textus Receptus, zoals dat heet, de overgeleverde tekst. Maar er is daar een misverstand in het spel, want in Efeze 3 vers 9 vinden we de term gemeenschap der verborgenheid. En ik denk altijd, er is toch niemand die weet wat dat is, gemeenschap der verborgenheid. Maar dat klopt ook niet, want dat is niet wat er moet staan. Er moet staan inderdaad bedeling der verborgenheid. Dat ik dat zo zeker weet, komt natuurlijk gewoon omdat er andere handschriften in omloop zijn waar de term wel staat. En waar keurig staat, niet koinonia, gemeenschap, maar oikonomia. En dus inderdaad bedeling. Hetzelfde woord als in vers 2, en daar vertaald met bedeling. En bedeling der verborgenheid wil dus zeggen dat het gaat om waarheden die verband houden met onze bedeling, die der genade Gods uit vers 2. Maar de gedachte is dat al wat daarmee verband houdt, inderdaad ooit verborgen was. Dat bedenk ik niet, want dat staat gewoon in dit schriftgedeelte. Hè? Dat staat in Efeze 3 vers 2. Indien gij maar gehoord hebt, maar waarom zouden we er niet van gehoord hebben? Wel omdat het verborgen was. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat hij mij, aan mij dus, door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. Waarmee dus meteen het begrip verborgenheid in verband gebracht wordt met bedeling der genade Gods uit vers 2. Waarna de apostel zijn zin vervolgt in vers 5. Namelijk deze verborgenheid welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest enzovoorts. En daarna wordt gezegd wat dat dan zo ongeveer inhoudt. Want de gedachte is dat heel onze tegenwoordige bedeling, die immers gelegen is tussen wat wij noemen de eerste komst en de tweede komst van Christus, dat heel onze tegenwoordige bedeling in het Oude Testament verborgen was. Een onderdeel uitmaakte van wat heet de verborgenheid van Gods wil in Efeze 1 vers 9. Want wat in het Oude Testament geopenbaard werd, was dat ooit de Messias zou komen, de zoon van David, overigens net zo goed de zoon van God, ooit zou de Messias komen en die zou Israël verlossen van hun vijanden. Hij zou hem brengen onder het nieuwe verbond, hij zou hem begenadigen, hij zou dat Israël tot zoon aanstellen, tot eerstgeborene onder de volkeren en al wat daarmee samenhangt. En wij hebben leren in het Nieuwe Testament dat deze dingen pas vervuld zullen worden bij de tweede, wat wij dan noemen, de tweede komst van Christus. En al wat ligt tussen de eerste en tweede komst van Christus is dus in het Oude Testament verborgen en eigenlijk is het ook zo dat heel die eerste en tweede komst in het Oude Testament verborgen was, want het Oude Testament spreekt in het algemeen gesproken slechts over de komst van Christus. Eventueel, er zijn schriftplaatsen waaruit af te leiden valt dat die komst van Christus kennelijk zou worden onderbroken, waardoor de komst van Christus in de praktijk blijkt te zijn de eerste en de tweede komst van Christus, of gewoon de komst van Christus met daartussen een onderbreking. Maar daar komt het maar op neer. Die onderbreking, de inhoud daarvan, dat was verborgen. Maar in die onderbreking wordt in onze dagen dus de gemeente verzameld met zijn hemelse toekomst. Zodat alles wat met onze bedeling samenhangt en dus wat met de gemeente samenhangt in het Oude Testament verborgen was. En de gedachte is dan dat die verborgenheid aan ons geopenbaard is, want dat staat in Efeze 1 vers 9. Ons bekendgemaakt hebben we de verborgenheid van zijn wil. Er staat bovendien bij dat dat is in overeenstemming met zijn voornemen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. En later staat hetzelfde ook in 3 vers 11. Naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Maar die verborgenheid, die hangt ook samen, niet alleen met het werk Gods in onze dagen, maar ook hangt het samen met de positie die de Heer, of God, hoe je dat maar zegt, in onze dagen zou innemen. De gedachte is namelijk dat in onze dagen, in onze bedeling der verborgenheid, de Heer zijn aangezicht verbergt. Dat is de eerste waarheid, denk ik altijd, van deze verborgenheid. Namelijk dat de Heer zijn aangezicht verbergt, dat hij bovendien wat doet weliswaar, maar wat hij doet terwijl hij zich verbergt is ook verborgen, want de Heer doet een verborgen werk in onze dagen. Maar aangezien dat werk is de roeping van de gemeente, is de gemeente dus inderdaad het verborgen werk Gods. Vandaar dat vele ongelovigen, maar zelfs vele gelovigen die deze waarheden niet verstaan, zich afvragen wat God nou eigenlijk doet in onze dagen. En sommigen beweren dat God helemaal niks doet. Er zijn er zelfs een theologen die beweren dat God al meer dan 19 eeuwen niks gedaan heeft, zodat je net zo goed kunt zeggen dat hij dood is inmiddels. En daar komt de beruchte theorie vandaan dat God dood is. Zo van, hij was er vroeger wel, hij deed ook wat, maar hij is dood. En als je dan dood nog neemt in de fundamentele betekenis, dan is het zo'n gekke gedachte nog niet eens, want dood wil immers zeggen scheiding. Dat is wat het voorstelt, hè? Het begrip dood staat voor scheiding, voor verberging dus eigenlijk, voor een breuk in de communicatie. En als men vaststelt dat God met de wereld of met de mensheid niet communiceert, dan zegt men dus, volgens de juiste definitie van het begrip dood, zegt men, God is dood. En tot op zekere hoogte is dat juist, alleen in de Bijbel wordt er met andere woorden gezegd. Er wordt gezegd in Romeinen 1 al, God heeft de mensheid losgelaten, vertaald met overgegeven. God heeft de mensheid losgelaten, God heeft de wereld losgelaten. En dat mag dan een nieuwe waarheid lijken te zijn, en tot op zekere hoogte is het dat ook. Maar het neemt niet weg dat aan de andere kant in het Oude Testament, lang geleden, al in de dagen van Mozes, werd aangekondigd dat ooit de Heer zijn aangezicht zou verbergen. Hetgeen dus in de praktijk de aankondiging is van onze bedeling, want zo noemen we dat dan, maar dan toch zodanig dat niet gezegd wordt wat de Heer dan zou doen terwijl hij zich verbergt. Maar dat hij wat zou doen, lijkt me een duidelijke zaak. En wat hier staat, is gewoon, heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Daarna wordt gezegd wat dat inhoudt. En in het algemeen zeg ik dan maar weer, dat is zijn werk in onze dagen ter verkiezing en roeping en opbouwing van de gemeente uit Joden en Heidenen. In onze dagen in afwachting van de toekomstige bekering van Israël. En dus in afwachting van dat datzelfde bekeerde Israël in de toekomst het evangelie van het koninkrijk zal prediken aan alle volkeren. Met als resultaat het vrederijk, het Messiaanse rijk op aarde. Maar bij verborgenheid moet je aan een heleboel dingen tegelijk denken. Maar het belangrijkste daarbij is dat God zichzelf zal verbergen. En dat hij de verborgene is. Leuk is trouwens, om er meteen aan toe te voegen, dat aangezien wij deel hebben aan Christus, wij dus ook met hem verborgen zijn voor de wereld. En zo is het ook, want wat aan ons niet verborgen is, dat is onze oude mens. Maar wat wij geworden zijn in Christus is inderdaad voor de wereld verborgen. En dat is ook de bedoeling dat het zo blijft. De parallele brief, namelijk Colossense, zegt dan ook tot ons, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Zoek de dingen die boven zijn, niet de dingen die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen bij God. Of in God staat er geloof ik zelfs. Hè? Uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is Colossense 3, vers 3. Vers 3. En dan staat er, en wanneer Christus zal geopenbaard zijn, eigenlijk, wanneer Christus zal geopenbaard worden in de toekomst, want openbaring is het tegenovergestelde van verberging, wanneer Christus in de toekomst alsnog zal geopenbaard worden, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wij hebben immers deel aan zijn heerlijkheid. We hebben deel aan alle zegeningen, geestelijke zegeningen van Christus. En voor zover een van die zegeningen heet heerlijkheid, zullen we dus deel hebben aan zijn heerlijkheid. Maar Romeinen 8 zegt dat natuurlijk ook. En daarnaast nog vele andere schriftplaatsen. Kortom, God doet een werk in het verborgene. Die gedachte, die staat wel degelijk in het Oude Testament, dat God in het verborgene zou werken. Dat is één ding, zodat we dan toch gemeentelijke waarheid vinden in het Oude Testament, althans een verwijzing daarnaar. En verder is het zo, dat als dus gezegd wordt dat die verborgene dingen, en dat de verborgenheid van Gods wil, in het algemeen, dat die zullen geopenbaard worden, dan houdt het in de eerste plaats in dat de Heer zelf, die immers nu zijn aangezicht verbergt, dat de Heer zelf zich zou openbaren. Hij zou geopenbaard worden. En dat is wat Colossens ook zegt. Wanneer hij zal geopenbaard worden. En bovendien het laatste boek van het Nieuwe Testament heet nou eenmaal zo. Openbaring van Jezus Christus. Want hij die zich nu verbergt, in onze bedeling der verborgenheid, zal zich in de toekomst openbaren. Waarna de vraag is, aan wie zullen deze verborgen dingen geopenbaard worden? Of beter, aan wie zal de verborgen Heer zich openbaren? En is het antwoord dus tweeledig. Want Efeze 1 zegt dat hij zich aan ons openbaart. En dat hij de verborgen dingen aan ons openbaart. Maar in de eerste plaats, hij openbaart zichzelf aan ons. Hij maakt zich aan ons bekend. Dat staat trouwens In principe in vers 17 ook, van Efeze 1, maar zover ben ik nog niet. Hij maakt zich in ons bekend, maar het neemt niet weg dat dan dus vanzelfsprekend diezelfde Heer zich ook bekend zal maken, zijn aangezicht niet langer zal verbergen, en zal zich bekend maken, uiteraard in de toekomst, aan Israël. Zodat we weer de dubbele waarheid vinden. Hij zal zich bekend maken aan Israël in de toekomst, maar in onze dagen maakt hij zich bekend aan ons. Waarna het verhaal lang niet compleet is, want je kunt natuurlijk ook zeggen, hij verbergt zich en wij zijn met hem verborgen in de toekomst, zal hij zich samen met ons bekendmaken aan Israël. Dat is ook waar. Het is nou eenmaal niet allemaal in één zin te vangen. Maar het beginsel dat wat verborgen is, geopenbaard zal worden aan Israël, dat staat in het Oude Testament. Maar in het bijzonder zegt Efeze, dat wat verborgen is, wordt geopenbaard nu, in onze dagen, aan de gemeente. Waar er nog bij komt dat we zelfs van deze verborgen dingen deel uitmaken. Wij vinden uitspraken daaromtrent op vele plaatsen, die kan ik u lang niet allemaal noemen. Ik heb het één keer ergens gedaan, toen heb ik 30 avonden erover gesproken. Hè? Ja, zeg maar. Er zijn banden van, hè? 30 banden, jawel, 30 maal 1,5 uur, en langer eigenlijk, over die verborgene dingen zoals ze genoemd worden in het Oude Testament. Maar het gaat altijd over hetzelfde, over de Heer die zich verbergt in onze dagen, die zich in de toekomst alsnog zal openbaren en dus een eind zal maken aan de verborgenheid. Want in de dagen der stem des zevende bezuins, openbaring 10, daar zal heel de verborgenheid Gods vervuld worden. Maar dat is pas aan het eind van de volgende bedeling. Maar daar heb ik het niet over. Ik ga terug naar, natuurlijk naar Deuteronomium. Die noem ik altijd eerst, omdat het zo'n duidelijke uitspraak is. Deuteronomium. Ik kan het woord nauwelijks uitspreken. Doe me trouwens denken aan mijn wiskundeleraar. Die moest zo vaak zeggen parallelogram, dat hij systematisch zei, heel consistent, parallelogram. Heel duidelijk sprak je dat ook uit, parallelogram. Maar vooruit maar. Hij gaf geen Nederlandse les. En Deuteronomium, dat weet ik ook nooit precies hoe dat moet, hè. Deuteronomium schijnt het zelfs te moeten zijn. Maar dat terzijde. Dus Deuteronomium 29. Dat is een aardig verhaal trouwens, en het zal velen van u wel bekend zijn overigens. Aardig verhaal, want in deze hoofdstukken, in ieder geval hoofdstuk 28 en 29, wordt aangekondigd wat Israël allemaal zou overkomen. En dit alles wordt uitgesproken ter gelegenheid van de tocht van Israël door de woestijn uit Egypte naar het beloofde land. En bij die gelegenheid wordt in Deuteronomium 28 aangekondigd wat Israël in de loop van de geschiedenis nog allemaal zou overkomen. En om het verhaal niet al te lang te maken, de uiteindelijke gedachte is die van de laatste verse van Deuteronomium 28... Waar staat, ik noem het nu maar heel kort, hè, maar waar in vers 68 staat, en de Heere zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen door een weg waarvan ik u gezegd heb, gij zult die niet meer zien. En al daar zult gij u aan uw vijanden willen verkopen tot dienstknechten en tot dienstmaagden, maar er zal, moet het gewoon zijn hoor, en er zal geen koper zijn. En het is een duidelijke zaak dat deze profetie, want het is gewoon een profetie, uiteindelijk vervuld is in ongeveer het jaar 70 van onze jaartelling, toen de Joodse staat werd verwoest en Jeruzalem werd verwoest en de tempel werd verbrand, waarover Flavius Josephus schrijft dat een groot aantal Joden inderdaad toen gevlucht is naar Egypte en zich daar inderdaad als slaaf verkocht heeft. En daar moet u niet te gering over denken, want ook Flavius Josephus maakte melding van dat uiteindelijk niet lukte, eenvoudig omdat iedereen al voldoende Joodse slaven had in Egypte, zodat precies uitkwam wat hier staat, er zal geen koper zijn. Namelijk, er waren wel kopers, maar net zolang tot de markt verzadigd was. De slavenmarkt wel te verstaan. En de tragiek van het verhaal is dat de geschiedenis van het Joodse volk dan in elk geval officieel eindigde zoals het begon, of moet ik zeggen de geschiedenis van de Joodse staat, eindigde zoals hij begon, namelijk bij de slavernij in Egypte. En in de dagen van Mozes werd Israël verlost uit Egypte, uit het diensthuis, uit de slavernij enzovoorts. Maar de geschiedenis van het ongelovige volk eindigde, ook volgens Deuteronomium 28, juist in slavernij in Egypte. Tragisch. Daarna krijgen we hoofdstuk 29, waar staat vernieuwing van Gods verbond. Maar laat u niet al te zeer misleiden, want het hoofdstuk spreekt eigenlijk, op bedekte en profetische wijze overigens, maar het hoofdstuk spreekt eigenlijk niet over het herstel van het oude verbond vanzelfsprekend, maar spreekt over het aanbreken van een nieuw verbond in plaats van het oude. Maar ik ga op het hoofdstuk niet in. Maar dat is de strekking ervan, de vernieuwing van Gods verbond. Het is eigenlijk, staat erboven, het is eigenlijk een parafrase op de titel van het hele boek, Deuteronomium, want dat betekent nog een keer de wet. Of een andere wet. In het Engels kun je het beter zeggen. Another law. Nog één namelijk, of een andere. Nog één. Maar het is niet weer dezelfde, maar nu een andere. Niet de wet, namelijk het oude verbond, maar de wet, een nieuwe wet, de wet der vrijheid, de wet der volmaaktheid, zoals die heet in het Nieuwe Testament, namelijk het nieuwe verbond. Daar gaat het om. Maar de vraag is, wanneer zal dat nieuwe verbond dan gesloten worden? Nou, heel eenvoudig, bij de bekering van Israël. Die wordt besproken in Deuteronomium 30. Maar voor het zover is, lezen wij eerst vers 28 van Deuteronomium 28 nog, of vers 29 bedoel ik, Deuteronomium 29 vers 28. De Heer heeft hen uit hun land uitgetrokken in toorn en in grimmigheid en in grote verbolgenheid en hij heeft hen verworpen in een ander land, gelijk het is te deze dagen, punt. En dat slaat nog, het is nog steeds een uitspraak die slaat op de gebeurtenissen zoals vermeld in Deuteronomium 28, vers 68. Het einde van de Joodse staat, de verwoesting van Jeruzalem. Sindsdien is het Joodse volk inderdaad verstrooid. Heeft hen verworpen in een ander land. En inderdaad, te deze dagen is dat ook letterlijk zo. En we vragen ons af hoe lang het nog zo blijft. En is het antwoord, nou, totdat men zich bekeert uiteraard. Want dan zal het volk verlost en terugverzameld worden. Maar dat staat in 30 vers 1. En let op dat ik nou een vers oversloeg. Hè? In 29 vers 28 de beschrijving van de tegenwoordige situatie. In 30 vers 1 staat, voorts, en dus later. Voorts zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn. Deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen. En ter harte nemen is hetzelfde als geloven, want geloven doet men met het hart. Zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen de Heere uw God u gedreven heeft. En gij zult u bekeren tot de Heere uw God en zijn stem geloven. Zijn woord geloven, zijn stem gehoorzaam zijn, zijn woord geloven. Naar alles wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heer uw God zal uw gevangenis wenden, zal een keer brengen, een omkering brengen in uw gevangenis, namelijk uw ballingschap, want dat is hetzelfde. En hij zal zich uwer ontfermen, sowieso een aanduiding van het nieuwe verbond altijd. Rugama, weet u wel, Hosea, Rugama, Ami. De Heer zal zich uwer ontfermen en hij zal u weder vergaderen uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid had. Al waren u verdreven aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heer uw God vergaderen en vandaar zal u u nemen. En de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vader erfelijk bezeten hebben en gij zult dat erfelijk bezitten. En hij zal u wel doen en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. En de Heer uw God zal uw hart besnijden, kom ik toch nog bij de uitdrukking. Hij zal uw hart besnijden, scheurt uw hart en niet uw klederen. Nou goed, het lijkt me duidelijk dat hier gesproken wordt over de nog toekomstige bekering van Israël. En dat zal dan zijn ter gelegenheid van de wederkomst van Christus aan het einde van de 70e week van Daniël. Dus dat is nog steeds toekomst. Maar tussen hoofdstuk 29 vers 28 en hoofdstuk 30 vers 1 vinden wij de merkwaardige uitspraak die je hier makkelijk kunt overslaan. En als je het vers toch leest wordt het meestal toch uit zijn verband gerukt. Er staat namelijk, de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. Maar de geopenbaarde dingen, zodat je meteen ziet dat openbaring het tegenovergestelde is van verberging. Dat is makkelijker. Heb je geen woordenboek nodig. De geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid om te doen al de woorden deze wet enzovoort. Waarbij de gedachte is dat die verborgene dingen de dingen zijn tussen 29 vers 28 en 30 vers 1. Of nog anders, het zijn de dingen die verband houden met alles wat gelegen is tussen kennelijk de eerste en de tweede komst, de wederkomst dus, van Christus. Alles wat ligt tussen het einde van de oud-testamentische geschiedenis van Israël en hun toekomstige bekering onder het Nieuwe Testament, onder het Nieuwe Verbond. Zodat onder deze verborgene dingen vinden wij de gemeentelijke waarheid uiteraard. Dat zijn die verborgene dingen, maar in het bijzonder gaat het om de Heer zelf die zich zal verbergen. En in het verborgen een werk doen met betrekking tot verborgene dingen. Dat is waar het om gaat. Het gaat dus over de verborgenheid van zijn wil. En hier staat, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Dat wil zeggen, er heeft Israël niks mee te maken. Want een ongelovig Israël wordt niet op de hoogte gesteld van het werk wat God doet. En voor hen blijft het dus verborgen. Maar het werk wat God doet, wordt wel degelijk geopenbaard aan degene die geloven. En in onze dagen dus aan ons. Dat is maar waar het om gaat, hè. Hetgeen trouwens ook blijkt uit de volgende verse, want dan sla ik even één bladzij om. En dan kom ik in Deuteronomium 31. En daar staat, vers 16, de Heere zeide tot Mozes, zie, gij zult slapen met uw vaderen, sterven uiteraard, hè. Gij zult slapen met uw vaderen, en dit volk zal opstaan en nahoereren de goden der vreemden van dat land waar het naartoe gaat, in het midden van hetzelfde. En het zal mij verlaten, let op, het volk, zegt de Heer, zal mij verlaten, en het volk zal vernietigen mijn verbond, dat ik met hetzelfde gemaakt heb, waarna Jeremia zei, de Heer zal een nieuw verbond sluiten, niet naar het verbond wat ik met hun vaderen gemaakt heb, het welk zij verbroken hebben. Sluit regelrecht aan. Hier staat dus dat een einde zou komen aan het oude verbond. Al, hè? Het zal mij verlaten en vernietigen mijn verbond dat ik met hetzelfde gemaakt heb. Zo, dus op grond daarvan, zal mijn toren te dien dagen tegen dat volk ontsteken. En ik zal hen verlaten. Dat wil zeggen, zij verlaten mij. Wel nu, dan verlaat ik hen. En ik zal hen verlaten. En daarna komt er een andere uitdrukking voor, namelijk, ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen. Dat zij ter spijze zijn en vele kwaden en benauwdheden zullen het treffen. Dat het te dien dagen zal zeggen, hebben mij deze kwaden niet getroffen omdat mijn God in het midden van mij niet is. En het Joodse volk, het orthodoxe Joodse volk, zegt dat zelfs letterlijk. Want u zegt, al die ellende die over het Joodse volk komt, is omdat we geen tempel hebben. Dus, omdat de Heer niet in het midden van ons woont. Vandaar dat men hoopt op herbouw van de tempel op een of andere wijze. Maar zo is het inderdaad. Die ellende overkomt er, omdat de Heer niet in het midden is. Maar de tempel werd verwoest door de Heer zelf feitelijk op grond van hun ongeloof. Zij verlieten hem. Dan zegt de Heer, nou dan verlaat ik hen, ik ga mij verbergen. En zijn woning liet hij afbranden. Zijn tempel dus. Want dat was de woning, de tempel, waardoor hij als het ware dan in het midden van Israël woonde. Dan volgt vers 18. Ik dan zal mijn aangezicht te dien dagen verbergende verbergen. Want dat is wat er echt staat. Dan zeggen ze, dat is Hebreeuws idioom. Wij zouden zeggen, ik zal mijn aangezicht te dien dagen helemaal, ganselijk dus, verbergen. Maar het woord verberging staat er dus twee keer. Ik zal mijn aangezicht verbergende verbergen, met grote nadruk en volkomen verbergen. En wel om al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich gewend tot andere goden. Waarna de vraag is, maar wat doet de Heer dan in tussentijd? En dan zegt Mozes, nou, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, dus die krijgen wij niet te weten. Maar Efeze zegt, God heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Een verborgenheid van zijn wil die verband houdt met de bedeling der verborgenheid, met de term uit Efeze 3. Of nog anders, verborgenheid van zijn wil die verband houdt met de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, met de term notabene uit Matthäus. Waar dus ook bepaalde waarheden uit het plan Gods voor Israël verborgen worden. In de gelijkenissen namelijk. In het bijzonder die van Matthäus 13. Maar de Heer zou inderdaad zich verbergen, waarna de gedachte is dat diezelfde Heer uiteraard zich zou openbaren vervolgens weer aan Israël. En daardoor zouden dus de verborgene dingen alsnog aan Israël bekendgemaakt worden, maar dan op grond van geloof. Wanneer men wel zijn stem gehoorzaam is uiteraard, dan zal de Heer tot hen wederkeren en zal zich aan hen openbaren. Dat was trouwens ook eigenlijk wat in Deuteronomium 30 ook stond, want 29 vers 29 spreekt over verborgene dingen, maar letterlijk staat er in vers 3 van hoofdstuk 30 vervolgens: de Heer uw God zal een keer brengen in uw ballingschap en hij zal zich dus u ontfermen. En daarna staat er letterlijk, maar het is zo niet vertaald, er staat letterlijk: en hij zal wederkeren en u vergaderen. En die twee uitdrukkingen hebben de vertalers opgevat als één, en ze hebben tot één Nederlandse uitdrukking gemaakt. Hij zal wederkeren en u vergaderen. En men heeft vertaald met: hij zal u weder vergaderen. Maar het staat er echt niet, er staat: hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken. Want de vertalers hebben ervan gemaakt dat Israël zal wederkeren, namelijk vergaderd worden. Maar het vers zegt dat de Heer zal wederkeren en wel om Israël te vergaderen. En dan zal Israël alsnog inderdaad in het land gebracht worden. Als je het wederkeren wil noemen, mag dat, maar dat is niet wat het vers zegt. De gedachte is dus dat de Heer zelf zal wederkeren. En eigenlijk is het zo dat wij daar met gemak natuurlijk een verwijzing naar echt de wederkomst van Christus inlezen. Dat hoeft niet noodzakelijk, maar het ligt natuurlijk wel voor de hand. Maar de gedachte hier is gewoon: de Heer zou zich verbergen, zoals beschreven in hoofdstuk 28 en ook aan het einde van hoofdstuk 29. Namelijk, de Heer zou het volk uit het land zetten enzovoort, zal verwerpen, verstrooien onder de heidenen, waarna verborgene dingen genoemd worden. En hoofdstuk 30 zegt dat de Heer zou wederkeren, maar pas nadat men tot geloof gekomen is. En dan verbergt hij zich dus niet meer. En dat is precies wat hoofdstuk 31 dan dus ook zegt. Namelijk, hij zal, in vers 18, ik zal dan mijn aangezicht te dien dagen ganselijk verbergen om al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich gewend tot andere goden. En de gedachte is dat de Heer zijn aangezicht niet meer zal verbergen als Israël zich daadwerkelijk bekeert. Hetzelfde vinden we in principe ook in Deuteronomium 32, nog een bladzijde omslaan. Deuteronomium 32 vers 20... waar de Heer zelf klaagt over dat men God vergeet. Vers 18. De rotsteen, maar het is een aanduiding van de Heer, uiteraard. Hè? De rotsteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. Zie je wel. Namelijk, gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft. Dat is een prachtige uitdrukking eigenlijk. In vergetenis stellen. Iets wegzetten om het niet meer te hoeven zien, om het niks meer mee te maken te hebben. Gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft. Men heeft zelfs de naam des Heren, de beroemde naam, Hashem, weet je wel, Jehovah, zelfs de naam kent men niet meer. Weggestopt. En men heeft elkaar verboden hem nog uit te spreken. Gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft. En dan staat er, als ze de Heren zag, zo versmaadde hij hen. Want zij versmaadden hem. Wel nu, toen de Heer dat zag, versmaadde hij hen. Zij verwierpen de Heer en vervolgens verwierp de Heer Israël. Uit toornigheid tegen zijn zoon en tegen zijn dochteren. En de Heer zei, ik zal mijn aangezicht, vers 20, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. En ik zal zien, ik ga zitten kijken, betekent dat ongeveer. Ik zal zien welk hunner einde wezen zal. En 28 zei al, nou, het einde in Egypte. En eventueel het einde van de 70ste week van Daniel, ook de verwoesting van Jeruzalem. Dus het is gewoon twee keer hetzelfde. Ik zal zien welke hun ieder einde wezen zal, want ze zijn een gans verkeerd geslacht, kinderen in welke geen trouw is, maar voor trouw zou je bij gelegenheid ook moeten lezen, geloof. Of je vult gewoon het Engelse woord faith in, dan heb je ze allebei. Kinderen, zonen in welke geen trouw is, ontrouwe zonen. Ze hebben mij tot ijver verwekt door hetgeen geen God is. Ze hebben mij tot ijver verwekt door hetgeen geen God is. Het resultaat zal zijn dat zij zelf geen volk zouden worden. Lo Ami. Dit is Lo El, geen God. En daardoor zou Israël worden Lo Ami. En daarna komt er een pracht van een uitspraak om de avond even mee af te sluiten. Omdat er nog eenmaal tijd is. Er staat namelijk vers 21 nog steeds. Ze hebben mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden. Door hun lege godsdienst. Dat is het judaïsme hoor. Ze hebben mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden. Ik dan zal hen tot ijver, namelijk tot jaloersheid, verwekken door diegenen die geen volk zijn, door Lo Ami. Want Israël hier, volgens de normale redenering, was Ami en mijn volk betekent dat. Hè, en zou Lo Ami worden, de Heer zou zich voor hen verbergen. Maar een ander volk dat Lo Ami al was, worden is het idee. Ik zal hen lieden tot ijver verwekken door degenen die geen volk zijn. Namelijk, door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. De eenvoudige verklaring van deze laatste uitspraak vindt u inderdaad in Romeinen 10 vers 19. Want daar haalt Paulus deze term aan en past hem toe op de gemeente. Want de gedachte is, God heeft Israël verworpen. En aan de andere kant, God verwekt Israël tot toorn door degenen die geen volk zijn. En dat slaat dan op de gemeente. God zal, Israël door de gemeente tot jaloersheid verwekken. Dat is de normale, betrekkelijk oppervlakkige, maar niettemin volkomen bijbelse verklaring. Maar ik moet er wat anders bij zeggen, want er blijkt namelijk, dat kun je ook zo controleren, dat de Heer zijn aangezicht zou verbergen op grond van het ongeloof, in elk geval van het Joodse volk waaraan het evangelie gepredikt was, en de ijdelheden waarover hier gesproken wordt. Staat voor de leegheid, ijdelheid is leegheid, de leegheid van hun eigen wetticisme, dan wel judaïsme. De wet stond hen inderdaad in de weg om tot geloof te komen, is de gedachte. En dan gaat het dus niet zozeer om Israël, maar in het bijzonder om twee stammen slechts van Israël, het Joodse volk. En tot het Joodse volk wordt gezegd, ten tijde dat de 10 stammen, de andere helft van Israël, allang Lo Ami is en verstrooid is onder de heidenen, maar dan moet je Hosea kennen natuurlijk, hè. Tot het Ami, dat Joodse volk, die 2 stammen, wordt gezegd, ten tijde van de ballingschap van de 10 stammen, die allang Lo Ami zijn, wordt dan gezegd, ik zal u tot ijver verwekken door degene die Lo Ami zijn. Waarna de vraag is, wie is Lo Ami? Welk volk is dat, wat niet Gods volk is? En dan kan er ook maar één antwoord zijn. Als het volk wat verstrooid wordt en verworpen wordt, de 2 stammen van Israël zijn, dan is het Lo Ami, waardoor zij tot jaloersheid verwekt zullen worden, de 10 stammen van Israël. En dat is ook verborgen, net zo goed. Want of we nou praten over de gemeente of over de 10 stammen, beide zijn te beschouwen als volken, beide zijn inderdaad verborgen, maar van beide wordt gezegd dat zij het Joodse volk tot jaloersheid zouden verwekken. Want zo, ook dit vers is dan niet alleen een verwijzing naar het ontstaan van de gemeente, maar in bijzonder naar het ontstaan van de gemeente, niet zozeer uit het Joodse volk, niet uit Juda, maar in het bijzonder uit Jozef. En waarna wij terug zijn bij, misschien zal hij zich over Jozefs overblijfsel ontfermen. Maar nog andere prachtige, zeer suggestieve uitspraak is natuurlijk. Goed, daar laten we het eerst bij, want dit waren slechts een paar teksten waarin staat dat de Heer zijn aangezicht zou verbergen, maar volgt automatisch dat als daarna gesproken wordt in het Oude Testament over dat hij die zich verbergt zich weer zal openbaren, zich weer bekend zal maken, dat dat dan natuurlijk ook in de eerste plaats moet worden toegepast op Israël. Maar dan blijkt dat die gedachtegang in Efeze inderdaad wordt toegepast op de gemeente. Maar daarover hebben wij het weer verder de volgende keer. Wij zullen danken. Trouwe Hemelse Vader, we danken u dat wij in deze bedeling der genade Gods mogen leven. We danken u dat wij die heerschappij der genade mogen leren verstaan. En met vrijmoedigheid mogen naderen tot de troon der genade waarop gezeten is onze heiland. Die onze ogen niet gezien hebben, maar die wij nochtans lief hebben. En die we op andere wijze zien met eer en heerlijkheid gekroond. We danken u dat via uw woord en via uw geest uzelf aan ons openbaart en dat wij die heiland mogen leren kennen, opdat we ook zouden verstaan welke zij de hoop van zijn roeping en welke de heerlijkheid zijner erfenis zij ook in ons en aan ons. We danken u dat we mogen leren verstaan dat wij deel gekregen hebben aan de roeping en aan de zegeningen van de Heer Jezus Christus. We danken u ook dat we mogen zien hoe diezelfde zegeningen ooit alsnog vervuld zullen worden aan het overblijfsel van Israël. Want uw woord zegt dat al wie de naam des Heren aanroept, zal zalig worden. We danken u daarom voor de rijkdom van uw belofte en voor de overvloedige rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u daarom dat we daarin mogen staan, daaruit mogen leven en juist en vooral daardoor ook u mogen en kunnen dienen. We danken u dat u door uw genade ons bekwaam gemaakt hebt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En dat wij uw woord hebben waarin u zegt dat uw genade ons genoeg is, omdat uw kracht die daarmee tot ons komt in onze zwakheid volbracht zou worden. We danken u dan dat we uit die genade mogen leven. En we bevelen ons daarom ook bij u aan, opdat u inderdaad zich over ons zou ontfermen. Ook in de dagen die voor ons liggen, dat u ons de kracht zou geven inderdaad om u te dienen met heel ons hart en met heel ons wezen. Opdat wij inderdaad mogen wandelen tot eer van uw naam. Wilt u daartoe ons nabij zijn op grond van deze belofte van genade en op grond van uw woord en om Christus wil. Amen.